Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt, van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dat is het enige waar uiteindelijk op te pleiten valt. Gods barmhartigheden, 51 vers 1. Lezing is uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 24. Romeinen 3, de verzen 1 tot en met 24. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting erop zingen van Psalm 89 het eerste vers. Het waar we gebeden hebben om de genade, mogen we ook roemen in die genade. Psalm 89, het eerste vers in aansluiting op de belijdenis van het geloof.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het oordeel van een Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken, dat zou allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
Laten wij ons voor Gods heilige aangezicht verootmoedigen en hem in een waar geloof om zijn genade aanroepen. O Heere, groot en heerlijk God, vol van genade en waarheid, deze middag mogen wij weer zijn op de plaats waar u spreekt en waar u ons wilt ontmoeten. De plaats waaraan wel onze naam verbonden is, omdat wij er lid zijn, maar waar nog veel meer uw naam aan verbonden is, omdat u genadig bent en omdat u uw verbond houdt. En wat een wonder is dat. Dat u midden in deze wereld zoveel plaatsen hebt waar uw woord verkondigd wordt en waar uw naam op bevestigd is. En dat ook deze plaats zo mag zijn, dat wij uit al het aards gedruis mogen naderen om uw heilstem te horen. En dat aards gedruis is soms zo rumoerig en zo woelig en zo machtig. Er is zoveel aan de hand in deze wereld. Het kan ook stormen in ons leven. Er zijn zoveel dingen die ons trekken. En die op aandacht roepen. En dat mag wegvallen. U hebt deze dag afgezonderd. En u wilt ook zo werken dat ons hart mag letten op andere dingen. En daar bidden we ook om. Dat hebben we ook zo nodig, dat niet alleen wij vanuit de drukte van de wereld de rust van de zondag en de rust van de kerk krijgen, maar het ook in onze ziel de rust van Christus krijgen. Schenk dat en vernieuw dat. En laat het ons zo een wonder zijn. Dat er een zondag is, dat er een kerk is, maar vooral dat u er bent. En dat u tot ons komt. En dat u niet alleen bij ons, maar zelfs in ons wilt wonen. Neemt u dan toch ieders hart voor u ter woning. Dan danken wij en prijzen wij u daarin dat u ook ieders hart kent. U weet precies waar we ons bevinden, waar we mee bezig zijn en hoe het er van binnen uitziet. En dan weet u ook exact hoe u dat moet bereiken. Hoe u zo ons hart kunt binnenkomen. Dat wij mogen buigen. En dat uit ons hart de liefde naar u terug mag gaan. En zo mogen we elkaar aan u opdragen. Met de bede of u iedereen wilt opzoeken en ieders hart wilt openen en uw woord wilt toepassen in ieders hart en voor ieders leven. Opdat wij u mogen kennen die het leven bent, nu en eeuwig, in u ons verblijden. Heere, wij bidden u. Zie zo in genade op ons neer. En geef dat wij in geloof tot u omhoog zullen zien. Wees daarin ook hen erbij die niet hier kunnen zijn, maar wel meeluisteren. Zegen hen ook thuis en laat ze rijkelijk mogen meedelen van de zegen die u hier schenkt. Wil in alle dingen erbij zijn, als er moeite zijn, zorgen, als zonden ons benauwen. Maar ook dan, als er zegeningen zijn en plannen. O, geef toch, Heere, dat we over dat alles heen kunnen zien. En geef dat niets van dat alles ons zal belemmeren om te gaan in de weg van uw woord. Maar maak het juist zo, dat alles voor ons een drangreden zal zijn om u te zoeken. Om u te smeken, om u te danken. Als wij maar weten dat alles hier ons nader brengt tot u. Ook in rouw. In verdriet. Soms heel vers. Geef toch, Heere, dat als geliefden ons ontvallen, dat u overblijft. En dat wij des te meer naar u uitzien. En gedenkt u het hart dat naar u uitziet? Troost het hart dat schreeuwt tot uw vlucht. Maar houd ook het hart tegen dat bij u vandaan vlucht. Wij bidden om uw leiding, uw onderwijzing, bij alle dingen die ons op onze levensweg toekomen. Geeft u ons inzicht om te weten wat we doen moeten. Hoe wij u kunnen dienen, hoe we onze naasten kunnen dienen, hoe we onze taak op een goede manier kunnen verrichten, onze plaats op een goede manier kunnen innemen. Leer ons alle dingen te zien in het licht van uw koninkrijk, van uw woord en van uw eeuwigheid. Geef ons wijsheid, vriendelijkheid, oprechtheid in de omgang met onze naasten. In welke plekken ons ook in de samenleving geeft. Geef dat we een goed getuigenis mogen geven. Zegen ook broeder Bakker in de verantwoordelijkheid die hij kreeg als wethouder. Het is een voorrecht dat dat in deze tijd kan. Geef dat hij daar ook op toch wel een heel zichtbare plaats ook een goed getuigenis van u schenken mag. Of doorgeven mag. En dat het gehoord mag worden en gezien mag worden. En vrucht mag dragen. En wij bidden voor allen die in de politiek werkzaam zijn. Op gemeenteniveau, in de provincie. In het land. Geeft u getrouwheid, wijsheid, standvastigheid, bewogenheid. Wij bidden voor het onderwijs. Geef dat de vrijheid daarvoor mag blijven. Dat het personeel daarvoor er zal zijn. En dat kinderen mogen opgevoed worden. En onderwezen worden. Naar uw woord. Ik wil ook in vakantietijd nabij zijn. De duivel neemt geen vakantie. Geef hem ook hier of elders geen vakantie zullen nemen van uw dienst. Dat vakantietijd ook mag zijn een tijd van toerusting. Wil de gemeente in alle dingen gedenken? Juist ook nu de herder en leraar in Boven Aringsveld zijn plaats heeft ingenomen. U hebt hem hier geroepen, u hebt hem daar geroepen. Zegen hem. Zegen ook de gemeente dat er ook voorzien mag worden in de lege plaats die is gekomen. En laat u het in alles merken dat u de overste herder bent. Nou, velen roepen in uw werk. Geef dat in de kerk en vanuit de kerk. Het werk mag voortgaan. De arbeiders zijn toch altijd minder geweest dan te werken. En zo is nog. Dat weet u nog beter dan wij. Maar geef ons dan het gebed. En geef ons dan het verlangen. Om waar dan ook uw dienaar te zijn. Zegent u het werk van zending. Van bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Geef het ook onder Israël. Een goed getuigenis mag klinken dat Jezus de Christus is. En brengt u toch uw eigen volk tot uw eigen zoon. En in alles bidden wij u, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om de door u afgezonderde gaven te geven in de dienst van de Heere. De eerste rondgang is voor het werk van de diaconie. En die is nu bestemd voor het jeugdwerk in de gemeente. Tweede voor eredienst pastoraat. De derde voor het werk van de kerkvoogdij. Dus de eerste collecte voor de diaconie. En dan voor het jeugdwerk in de gemeente. Tweede voor de eredienst. Voor eredienst en pastoraat. En de derde voor de kerkvoogdij. Wij gaan zingen ter inleiding op de preek van Psalm 14. Psalm 14 is ook aangehaald in Romeinen 3. Wij zingen daarvan de versen 1 tot en met 3 en vers 7. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, er is geen God. Dan zou je kunnen denken, ja, dat is de trotse dwaas. En zo zijn we gelukkig niet allemaal. Er zijn mensen die zijn zo dwaas die zeggen, er is geen God. Maar dan staat er in vers 2 dat God naar de aarde keek. En hij zocht al om, maar ach, hij vond er geen. He, dus er zijn mensen die vinden geen God. Maar dan kijkt God en die vindt geen mens. Nou, die mensen hebben ongelijk, maar God heeft gelijk. Hij vond geen mens die goed doet. Zelfs niet één staat er. En dat is een toch ontzettend treurige en ernstige situatie. He, wel, als God dat ziet, dan is dat zo. En dan is dat heel aangrijpend. Dan is er van die mensen ook niks te verwachten. Als er nou nog een paar mensen goed waren, zou je kunnen denken, nou misschien dat die mensen dan nog samen wat van weten te maken. Dat vanuit die mensen, dat het aanstekelijk werkt, en dat die de rest steeds een beetje beter mogen maken. En dan wordt het nog een keer wat. Maar als er niet één is, dan blijft dit over. Valt er staan in vers 7. Och daalt het heil uit Sion spoedig neer. En dan moeten we het van boven hebben. Als het niet van beneden komt. Het komt niet van beneden, het komt wel van boven. Psalm 14, vers 1, 2, 3 en 7. gemeente, wat zijn er tegenstellingen in de wereld? Op allerlei manieren kun je de wereld in groepen verdelen. Links en rechts. Gelovig, ongelovig. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Buitenlander, binnenlander. Op allerlei manieren kun je de wereld in groepen verdelen. En als je dat maar genoeg doet, dan krijg je vanzelf ruzie. Dat er groepen zijn, dat is van alle tijden. En dat die elkaar niet kunnen luchten of zien, of dat ze de ander slechter vinden dan zichzelf, dat is ook van alle tijden. En het antwoord van het woord van God erop is ook van alle tijden. En dat antwoord, dat wordt weergegeven in Romeinen 1, 2 en 3. Het wordt heel duidelijk, alle mensen zijn hetzelfde. Maakt niet uit hoe wij het verdelen. Alle mensen zijn hetzelfde. Daar staan we bij stil vanuit Romeinen 3, vers 22, de laatste woorden, tot en met vers 24. Dus het laatste gedeelte van de schriftlezing van zojuist, Romeinen 3, vanaf het einde van vers 22. Waar we lezen, want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat alle mensen hetzelfde. In de zonde en in de genade. Alle mensen hetzelfde. In de zonde en in de genade. Als eerste, alle mensen hetzelfde in de zonde. Als je het begin van Romeinen leest, zou je niet direct denken dat alle mensen hetzelfde zijn. Goed, het hele begin van Romeinen gaat er eigenlijk nog niet zo over. Eerst is de inleiding dat Paulus vertelt wie hij is en waarom hij aan Rome schrijft. Dan een korte samenvatting, vers 16 en 17 van hoofdstuk 1. Maar dan maakt Paulus een verschil. Hij gaat zonde aanwijzen, maar hij begint er met zonde die de Romeinen van zichzelf niet zullen herkennen. Tenminste, de Romeinen aan wie hij de brief schrijft. De Romeinse christenen. De christenen die in Rome wonen. Die wonen trouwens verspreid over verschillende huisgemeenten. Er was niet één kerk of zo, maar verspreid in die hele grote stad. Daar waren mensen die hun huis openstelden voor een christelijke gemeente. U ziet een aantal van die gezinnen in Romeinen 16 terugkomen. Sommige van hen waren van huis uit Joods. Anderen niet. Maar in elk geval was het zo dat ze nu allemaal de Bijbel, ook het Oude Testament, aanvaarden. En daarin voelden zich in elk geval allemaal verbonden met de Joden. Het is ook degene die uit de heidendom kwamen, die de afgoden dienden. Nu ze christen waren geworden, voelden ze dat woord dat wij openen in de kerk, in die huiskerk, dat is hetzelfde als wat er geopend wordt in de synagoge. Dus in alle waarschijnlijkheid, toen die brief kwam in de kerk, is die ook gelezen door de Joden. Paulus spreekt namelijk in die brief eigenlijk best wel vaak de Joden aan. En Joden en christenen, allebei, die konden bij Romeinen 1 het gevoel krijgen, ja, we zijn gelukkig wel anders. In Romeinen 1 worden namelijk de zonden van de wereld om hen heen uitgeschilderd. Mensen die God niet als schepper erkennen, maar de schepselen eren boven de schepper. Die niet naar God luisteren, maar die hun eigen zin doen. En dan staat er, God heeft hen overgegeven. God heeft ze losgelaten. God heeft gezegd, ga dan maar in het pad van de zonde. En het gaat van kwaad tot erger. En er vond wat plaats. Zeker bij de hooggeplaatsten in Rome. In het Romeinse Rijk was op sommige plekken ontzettende verwording. En we herkennen dat wel in onze wereld. Dat je soms niet kunt begrijpen wat er allemaal wordt toegestaan. Wat een goddeloosheid. Wat een dwaasheid. Romeinen 1 noemt in het bijzonder homoseksualiteit. Niet omdat mensen met zulke gevoelens ander type zondaren zijn dan anderen. Maar als het toegelaten wordt, een leven, homoseksuele levensstijl, als dat toegelaten wordt, dat dat een teken is dat er totaal geen rekening meer gehouden wordt met God. Dus dat was het toen, dat is er nu. Maar hij noemt ook allerlei andere dingen. En alles staat centraal, het niet naar God willen luisteren. Het leven voor eigen plezier, eigen genot, eigen eer. Het doorbreken van de grenzen die eigenlijk het geweten zou moeten voelen. In onze tijd kunnen we ook denken aan euthanasie. Anderhalve week geleden stond er in de krant dat er 10.000 mensen per jaar gedood worden. Ja, euthanasie is toch een vriendelijk woord voor vermoorden. Misschien wel willen ze met medeweten van degene die het gebeurt. Maar het is toch dat een mens het leven beëindigt van een mens. 10.000 per jaar. 6 jaar geleden ging het over coronadoden. En nou ja, er waren allerlei discussies natuurlijk over aantallen. Maar toen ging het bijvoorbeeld over 13.000 per jaar. Maar het aantal mensen dat sterft aan euthanasie is bijna net zo groot per jaar. Abortus, bijna 40.000 kinderen die per jaar gedood worden. Als je die getallen hoort en die dingen overdenkt, dan kan je dat zo aanvliegen en denken, in wat voor wereld leven wij? Wat is dit? Waar alles wordt omgekeerd. En dan voel je een groot verschil. De wereld en degene die willen leven bij het woord. En dat zal iedereen toen in Rome die brief gelezen heeft ook gedacht hebben. Ja, het is toch wat, hè, dat zulke dingen gebeuren. Maar dan komt Paulus in Romeinen 2 bij de zonde van de Joden. Degene die de wet wel hebben. En hij zegt, hoe zit het nou met uzelf? U predikt dat het niet kan, maar wat doet u zelf? Wat denkt u zelf? Hoe praat u zelf? Wat verlangt u zelf? Dan komt er ook geen enkele Jood of Christen gemakkelijk vanaf. Niemand blijft buiten schot. Toch kun je nog wel steeds denken, ja, we zijn wel allemaal zondaren. Maar wel verschillende soorten zondaren. Je hebt nette zondaren en lelijke zondaren. Je hebt vreselijke zonden en vriendelijke zonden. Dat is toch wel verschil. Dus Paulus heeft in Romeinen 1 heel ander soort zondaren geschetst dan in Romeinen 2. Er is verschil, zou je zeggen. Daar laat Paulus en daar laat God geen ruimte voor. Hij zegt in Romeinen 2 aan het einde, alles wat je denkt te hebben, al je braafheid, je besnijdenis, het feit dat je hoort bij het volk van God, dat helpt je niet. Die besnijdenis die telt pas echt als je besneden bent van hart, niet als je besneden bent van lichaam. Maakt het dan helemaal geen verschil? Jood of heiden? Maakt het dan helemaal geen verschil of je naar de kerk gaat of niet? Misschien denk je het ook wel eens. Dat je, nou ja, als het dan erover gaat dat alle mensen even slecht zijn, ook als kunnen. Maar waarom gaan we dan naar de kerk? Wat heeft het dan voor zin? Ik moet altijd naar de kerk en dan denk ik dat ik iets goeds doe. En dan ben je in de kerk en dan zeggen ze, het helpt je allemaal toch niks. Er is helemaal geen verschil tussen jou en die naast je woont die helemaal niet naar de kerk gaat. Wat heeft het dan voor zin? Nou, zegt hoofdstuk 3. Er is wel verschil. In vers 2 van hoofdstuk 3 staat dat er is wel verschil. Dit is het belangrijkste. Niet het enige. In hoofdstuk 9. Er komen nog een heleboel dingen naar voren. Maar belangrijkste voordeel van een Jood. Als je afvraagt, wat heb ik er eigenlijk aan om naar de kerk te gaan? Wat heb ik eraan dat ik gedoopt ben? Dit is het eerste. De woorden van God zijn je toevertrouwd. Je hoort het woord van God. God heeft ze in ons midden neergelegd. Opdat wij er zuinig op zullen zijn. Er is verschil. Maar als je over dat verschil nadenkt, dan zie je dat is niet het verschil aan onze kant. Dus het voordeel van een Jood, of het voordeel van een christen, is niet dat hij een beetje braver is. Is niet dat hij de Bijbel kent. Is niet dat hij psalmen zingt. Is niet dat hij andere kleren heeft. Het voordeel is alleen wat God doet. Dat hij zijn woord hier neerlegt. Dus ja, het is een voorrecht dat je in de kerk zit. Dat is een heel verschil tussen jou en je buurjongetje dat nooit naar de kerk gaat. Maar dat is niet het verschil dat je zegt, dan ben ik beter. Je krijgt iets beters. Het wonder van het woord van God. Maar je bent niet beter. Is dat echt zo? Ja, zegt Paulus, dat is echt zo. En dat staat al lang in de Bijbel. De mensen aan wie Paulus dit schreef, die aanvaarden allemaal het Oude Testament. En die christenen ook. Maar ook de Joden die meelazen, die aanvaarden ook het Oude Testament. En telkens weer merk je dat Paulus, terwijl hij tegen christenen spreekt, hoopt dat ook die Joden die de Heer Jezus niet kennen, meelezen. En als ze dan meelezen, dat ze zullen luisteren. En dat ze eindelijk zullen gaan geloven. Wat ze steeds maar niet gedaan hebben. En dat is trouwens nog steeds een belangrijk verlangen hè, voor een christen. Verlangen dat de Joden eindelijk massaal gaan geloven in de Heer Jezus. Het gebed voor Israël. Vergeet dat niet. Het gebed voor de bekering. Voor de zaligheid van Israël. En dan spreekt hij dus die Joden aan. Die de Heer Jezus verwerpen. Maar die het Oude Testament wel aanvaarden. Zegt luister eens wat er in de Bijbel staat. En dan noemt hij Psalm 14. Er is geen mens die goed doet. Joden zijn geen uitzondering. Christenen zijn geen uitzondering. Er is geen mens die goed doet. Als je dan zou denken, ja, sommige mensen doen heel slecht en anderen een beetje slecht. Niemand doet het goed, maar sommigen heel slecht en anderen een beetje slecht. Zegt Paulus, nee, luister nog eens verder naar het Oude Testament. Hoe ziet een mens eruit? Hoe zie je zelf eruit? Als je wilt weten hoe je eruit ziet, wat ga je dan doen? Dan ga je voor de spiegel staan. Nou, zegt Paulus, ga maar staan voor de spiegel van de Bijbel. Doe je mond open. Wat zie je dan? Een grafspelonk. Dat is vers 13. Kijk eens wat er onder je lippen zit. Wat zit er onder je lippen? Addervergif. Een tong. Maar hoe ziet die tong eruit? Werkt die tong een beetje? Daarmee plegen zij bedrog. De mond vol van vervloeking en bitterheid. En je voeten. Staan je voeten goed? De voeten zijn snel. Nou, dat is mooi. Ja, maar snel om bloed te vergieten. En je ogen dan. Hoe staan je ogen? Er zit van alles voor je ogen. Maar geen vrezen Gods. Zo schetst Paulus een mens. Zo zie je eruit. Ja, maar dat gaat over de goddeloze. Dat zijn allemaal Bijbelteksten. Uit Spreuken bijvoorbeeld. Zeggen dat gaat over de goddeloze mensen. Dan heb je de Bijbel niet begrepen. Ja, het gaat wel over goddeloze mensen. Maar als je zegt, dan gaat het alleen over goddeloze mensen, dan heb je de Bijbel niet begrepen. Wat is de Bijbel voor een boek? De Bijbel is een boodschap van God. Een boodschap van God voor ons persoonlijk. Vers 19. Alles wat de schrift zegt, zegt ze tot degenen die onder de wet zijn. Elk woord is gericht aan degene die het leest. Dus Paulus had net gezegd, de Joden hebben een groot voorrecht. De Bijbel is aan hen toevertrouwd. Maar, daarmee zegt God wel, elk woord in die Bijbel is voor u. Je kunt niet zeggen, ik scheur de Bijbel in tweeën en de ene helft is voor mij en de andere helft leg ik aan de kant. Als God je die Bijbel geeft, dan geeft hij de hele Bijbel. En dan moet je zeggen, elk woord is een persoonlijk woord aan mij. En natuurlijk is er op een bepaalde manier verschil. Maar soms komt er een tekst op een bijzondere manier binnen. Je leefde met vragen en je legde die vragen aan de Heer voor. Je opende de schrift of het woord ging open onder de prediking. En het was zo raak. Dat sloeg zo naar binnen. En je voelde, dit woord, deze tekst is voor mij. God spreekt tot mijn hart. En zo doet God het. En dat mogen we echt van God verwachten. En dat hij op een bijzondere manier door zijn woorden ons spreekt. Heel persoonlijk. In elke bijzondere situatie waar we mee zitten. Maar dan moet je niet denken dat die andere teksten niet voor jou zijn. Elk woord uit de Bijbel is persoonlijk bedoeld. En als je dan bijvoorbeeld leest over Lamech, die vrede, hoogmoedige Lamech uit Genesis 4, dan kun je denken, jongen, wat een wreedheid, wat een lelijkheid. Gelukkig ben ik zo niet. Nee, zegt hier Paulus, dit is ook een woord voor jou. Dit staat in de Bijbel om het naar jezelf toe te krijgen. Dus niet, ik ben niet zoals Lamech, maar juist, ik ben wel zoals Lamech. Als je van David leest, jongen, die David, die valt toch tegen. Gelukkig. Gelukkig dat ook Gods kinderen bepaald niet volmaakt zijn. Dan hoef ik het ook niet zo nauw te nemen. Nee, dat is helemaal niet waarom dat in de Bijbel staat. Om zelf weer gerust achterover te kunnen leunen. Het staat in de Bijbel, wat je zult zien, jongen. Als David zo is, hoe ben ik dan? Alles wat in de Bijbel staat, is een boodschap van God voor u en voor jou en voor mij. En ook al die teksten over de lelijkheid van de mens, over de misvorming van onze mond en ogen en handen en voeten. Dat gaat niet over een ander, ja ook, natuurlijk ook. Maar daar moeten we niet al te druk mee zijn, dat gaat over mij. Zo ben ik. En zo bent u. Zo lelijk. Bloeddorstig. Oneerlijk. Liefdeloos. Zou je niet zeggen? Zou van mij niet zeggen? Wou ik van mezelf ook niet zeggen? En ik denk u van uzelf ook niet. God zegt het. Ook al snap je het niet, dan is het nog waar. Maar het is wel de bedoeling dat je het echt zult gaan inzien. En dat je het begint met dat je het gelooft omdat het er staat. Het is gewoon zo. Maar God wil ook ons daarin verder onderwijzen. En laat ik dan een voorbeeld geven dat u het misschien ook wel een beetje kunt meemaken. Ik houd eigenlijk helemaal niet van vechten. Het is niet zo dat ik nog nooit iemand geslagen heb, maar op zich hou ik nooit zo van vechten. En toch, ik las laatst een boek van een ex-kickboxer die tot bekering kwam. En nu is dat een beetje een bloeddorstig boek. En wat mij betreft is die eerste helft een beetje te dik. En die gaat dan over al zijn zonden uit het verleden. Nou, wordt in elk geval in dat boek duidelijk dat bij God genade is, ook voor iemand die zo diep in de criminaliteit zit. Maar goed, het ging ook over allerlei vechtpartijen. En dan zie je dat hij als bokser de een naar de ander in elkaar slaat. En in de meest beroerde situaties nog zich eruit vecht. En ik merkte terwijl ik dat zat te lezen, of vooral achteraf bedacht ik het, dat ik eigenlijk hoopte dat hij het zou winnen. Sla erop, zo'n soort gevoel van binnen. Yes, het lukt. En dan dacht ik, wat is dat? Ik word blij van binnen, omdat hij iemand tegen de vlakte heeft geslagen. Dat is toch raar? Dat was wel zo. Terwijl hij de meest vreselijke dingen deed, was hij toch tijdens het lezen mijn held. Wat is dan het mensenhart? Een vuile plaats, hè? Hoe zou je zo'n boek moeten lezen? Met een groot verdriet. Een groot verdriet over al dat geweld en die boosheid en bitterheid. En tegenstelling en zo. Maar zo ging het niet. Ja, ook wel. Was er ook. Maar dit was het dus ook. Dus ook al ben je zelf helemaal geen vechter, kun je toch genieten. Op een bepaalde manier genieten van wat een ander doet. En dat geldt van alle zonden. Een welbehagen hebben in degene die ze doen, heeft Paulus gezegd in hoofdstuk 1. Dus ook al hebben onze vuisten nog nooit iemand neergeslagen, ze zijn niet beter dan de vuisten van zo'n bokser. We hebben nog nooit een hoop geld gestolen. Ze zijn niet beter dan de vingers van een dief. We doen het niet vanwege opvoeding. Uit schaamte. Omdat we niet dapper genoeg zijn. Omdat we niet sterk genoeg zijn. Omdat we niet slim genoeg zijn. Omdat we niet rijk genoeg zijn. Maar dat betekent niet dat we beter zijn. En dat we niet sterk genoeg zijn om iemand neer te slaan, betekent niet dat als we wel sterk waren, dat we het niet zouden doen. Noem maar op. Dat is het ene. Daarom geldt het. En nog iets. Er staat, dan komen wij in onze tekst. In vers 23, zij derven de heerlijkheid Gods. En ze hebben allen gezondigd. De Paulus bedoelt dus te zeggen, ze hebben allen even ernstig gezondigd. Niet allemaal, en sommigen een heel klein beetje, een andere heleboel. Ze hebben allen op dezelfde vreselijke manier gezondigd. En, om het nog iets dieper te zien, zij derven de heerlijkheid Gods. Als je het nog niet zou geloven dat je even bloeddorstig bent, als een vechtersbaas. Even hebberig, als een grote dief en zo. Dan zegt Paulus, nou kijk dan hier eens naar. Zij derven de heerlijkheid van God. Alle mensen derven de heerlijkheid van God. Als je wilt kijken hoe de zonde er precies uitziet, wat de kern is, dan is het dit. Je derft Gods heerlijkheid. En daarin is totaal geen verschil. Wat betekent dat? Derven. Dat is een wat oud woord. Dat betekent zoveel als kwijtraken. Verlies lijden. Je had het wel, je hebt het niet meer. Als in de supermarkt de koeling het niet meer doet. En dan 's morgens komt de eigenaar van de supermarkt in de winkel. En die ontdekt dat. De koeling is de hele nacht uit geweest. Nou, dan moet hij al die zuivelproducten volgens de warewet weggooien. Dan heeft hij derving van zijn producten. Ze waren er wel, ze waren goed, maar ze moeten weg. In de herziene statenvertaling is het vertaald met missen. En dat is eigenlijk hoe wij het makkelijkst lezen. Zij missen de heerlijkheid Gods, maar dan moet je wel goed hierbij nadenken. Je kunt op verschillende manieren iets missen. Als je een huis wilt kopen en je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel geld, dan zeg je, ik mis 2 ton. Ik zou best een huis willen kopen als ik die 2 ton maar had. Ik mis 2 ton. Ja. Als je 1 miljoen had, kon je nog een groter huis kopen. Je kunt alles willen, maar dat heb je gewoon niet. Maar stel dat je het wel had, maar er is fraude gepleegd. En je bankrekening is leeggeplunderd. Ja, ik mis 2 ton. Het stond op de bankrekening, ik kon een huis kopen. Maar nou mis ik het. Ik mis 2 ton. Het was er. Het is er niet meer. Nou, dat is derving. Het was er. Het is er niet meer. Wij derven de heerlijkheid Gods. Dat betekent, God heeft ons geschapen in zijn heerlijkheid. Maar we zijn het kwijtgeraakt. God is aan ons iets verloren. Dat geldt voor Adam het meest letterlijk. Die leefde in Gods heerlijkheid. En in de val is hij die heerlijkheid kwijtgeraakt. Bij ons zou je kunnen zeggen, ja, zo zijn wij geboren. Wij hebben het nooit gehad. Nee, maar wij gaan nog steeds dezelfde kant op. Wij gaan weg bij Gods heerlijkheid. Dus wij zijn, om zo te zeggen, steeds die heerlijkheid maar verder aan het verliezen. Wat is dan Gods heerlijkheid? Vergelijk het met de maan. De maan is de heerlijkheid van de zon. Of de maan toont de heerlijkheid van de zon. Bij volle maan, dan valt er licht op de aarde. Zoveel soms dat je erbij kunt lezen. Je kunt er lang niet zoveel als bij volle zon. Planten kunnen er nog niet bij groeien en zo. Maar je kunt er al wel bij lezen. Je hebt er echt wat aan. Al het licht dat van de maan naar ons toe komt, komt van de zon. De heerlijkheid van de zon, daar heeft de maan iets van. Er is een groot verschil tussen de zon en de maan. De zon is de bron, de maan is geen bron. Maar de maan past wel bij de zon. Zo is een mens bedoeld, geschapen naar Gods beeld. De mens is niet de bron van heerlijkheid, dat is God. De mens heeft maar een beperkte heerlijkheid, de God heeft een overvloed. Een eeuwig licht is hij. Maar de mens is bedoeld om dan dat heerlijke licht van God te weerspiegelen. Je zou kunnen zeggen, de mens, of God was de zon van de schepping en de mens de maan van de schepping. En als de schepselen de mens tegenkwamen, als ze het zouden kunnen waarnemen, zouden ze de heerlijkheid van God zien. En zo heeft God de mens geroepen. Om zijn beeld te weerspiegelen. Om zijn werk te doen. Niet de volheid, maar wel de zuiverheid. Van Gods liefde. Van Gods wijsheid. Van Gods heiligheid. Van Gods gerechtigheid. Van Gods waarachtigheid. En dat zou weerspiegelen in alle werk, in alle gedachten. Alles doen met het oog op God. Alles doen om daarmee God uit te stallen. Alles denken om hem te verheerlijken. Zo is de mens bedoeld. En dat zijn verloren. En daar gaan we uit onszelf steeds maar tegenin en steeds maar verder vandaan. En dan zijn we dus net zo als een verdonkerde maan. Een maan waar de zon niet op schijnt. En dan kun je zeggen, de ene is een hele grote maan en de andere een hele kleine. Een hele grote crimineel en een heel vriendelijke burger. Maar als er geen licht vanaf komt, zijn ze even donker. Als wij niet Gods heerlijkheid weerspiegelen, dan zijn we simpelweg niet tot Gods eer en tot zegen op deze wereld. Zo zegt Paulus, zijn wij allemaal hetzelfde. Er is geen verschil. Geen verschil in duisternis. We derven allen de heerlijkheid van God. En als je om je heen kijkt. En je ziet soms de lelijkheid van de wereld. Je bent verdrietig over de secularisatie die in Friesland tegenkomt. En dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Je ergert je aan de buren die de radio keihard laten schallen. Weet ik het wat. Er is geen onderscheid. Zo ben ik. Allen hetzelfde. Vind je het zelf ook zo lelijk? Zo hopeloos? Het was het eerste. Geen verschil in de zonde. Tweede. Geen verschil in de genade. Als je nou iemand zou meegenomen hebben naar de kerk. Het is goed om te doen, hè? Eén van je buren meegenomen naar de kerk. En dan zag je op bord staan Romeinen 3. Ja, dat is ook niet goed. Ik wou Johannes 3 hebben. Romeinen 3. Is dat nu de boodschap die je als christen moet uitdragen? Ik had een keer een gesprek met een vrouw uit Vledderveen. Die vroeg echt wel door. Het gebeurt niet zo vaak, maar zij vroeg best wel door over hoe ik in het leven stond en zo. Ik had ook over zonde. Ik zeg, joh, je moet niet zo zwart denken. Je bent best wel een vriendelijke man. Je doet goed je best. Je zorgt voor je kinderen, je werkt in de kerk. Ja, niet zo somber. En een paar weken later hadden we een gesprek. Een aantal mensen die in de kerk werkten, de verschillende kerken in de gemeente, in de burgerlijke gemeente, en een aantal mensen van de burgerlijke gemeente. Dat was een soort overleg. En hoe kijk je dan naar de wereld? Hoe kijk je naar de toekomst? En alle mensen die in de kerk werkten, die waren eigenlijk best wel pessimistisch. Ik zit eigenlijk somber in. God staat erboven. Er is hoop in God, maar voor de wereld zie ik het best wel somber in. Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Die mensen van de, die welzijnswerkers van de gemeente, dat waren optimisten. Die zeiden, het gaat niet goed. Er zijn een heleboel moeilijke dingen. Ze liepen natuurlijk ook overal tegenaan. Eenzaamheid en egoïsme en burenruzies en zo. Ik geloof wel in het goede van de mens. Het komt wel goed. Het gaat nu wel een beetje zo, maar ik ben heel hoopvol gestemd. Het gaat best wel de goede kant op. En toen ik dat zo zat te luisteren, in allebei die gesprekken dacht ik, ik ben dienaar van het evangelie. Een goede boodschap. Een blijde boodschap. En ik ben helemaal niet blij, en zij wel. Wat hebben wij nog voor een goede boodschap te brengen, terwijl wij somber zijn en negatieve dingen zeggen, en zij zijn optimistisch en, het is zoals die ene vrouw, die probeert hier nog een beetje op te peppen. Niet zo slecht denken over jezelf. Het is, er is best wel veel goed, toch? Is het evangelie eigenlijk niet een beetje een zwarte boodschap? En zou je dus inderdaad je buren maar beter niet mee kunnen nemen naar een kerk waar het altijd blij is? In plaats van een kerk waar het risico loopt dat de preek gaat over Romeinen 3. Ik zat zo naar die mensen van de gemeente een beetje te luisteren. Ik had echt wel waardering voor hun vriendelijkheid. Het waren wel mensen die hadden echt oog voor andere mensen en zo. Dat vind ik dan wel mooi. Maar ik dacht tegelijk ook, die hoop is echt nergens op gebaseerd. Ze zeiden, ik geloof wel in het goede van de mens. En op een gegeven moment zullen we er wel achter komen dat het niet goed gaat. En dan gaan we het anders doen. Hoezo? Waarom? Zullen het straks in één keer beter doen, terwijl we het jarenlang helemaal niet goed gedaan hebben. Het is nergens op gebaseerd. Het soort optimisme is eigenlijk een luchtkasteel. Hoe goed bedoeld ook, je hebt er niks aan. Waar er over 10 jaar de mensen het goed gaan doen, terwijl ze er nu een potje van maken. Dat helpt ons niet. Ook, ik denk dat het vorig jaar was. Een campagne, nog niet lang geleden, of misschien was dit jaar wel trouwens, weet ik niet eens. Doe eens lief. Beetje vriendelijk zijn voor elkaar. Van zeg maar overheidswegen. Doe eens lief voor elkaar. Wees er voor elkaar. Dat is mooi. Maar werkt het? Luchtkastelen. Drijfzand. Er is geen grond voor. Waarom niet? Omdat ze vergeten hoe de mens echt is. De werkelijkheid is dit. En als je die werkelijkheid vergeet, heeft alles geen zin. Als je bij een dokter komt die zegt, ja, ik zit eigenlijk best wel hoopvol in. Je hebt heel veel pijn, maar je hebt een sterk lichaam. En ik ben optimistisch. Het komt wel goed. Nog een paar nachten goed slapen. En dan voel je een stuk beter. Dat moet haast wel. Ja, wat koop je ervoor? Het is een heel vriendelijk gesprek misschien. Maar als je thuis komt, denk je, dit helpt echt niet. Zo is het hier ook. Alles van beneden af helpt niet. Als je denkt, een keer zullen we het wel leren. Als je denkt, er zijn nog een paar goede mensen en die zullen de boel wel weer op de rit krijgen. Daar kom je bedrogen mee uit. En voor jezelf net zo. Ben je misschien ook wel eens naar op zoek. Ja, je komt zonde tegen en je voelt dat je God nodig hebt. En ja, ik ga proberen. Af en toe heb ik een goede dag. Een goed gebed. Dan lees ik uit de Bijbel en dan raakt het me. Ja, denk ik ja. Het gaat de goede kant op. Ik word al een beetje geestelijker. Nog een paar weken. Nog een paar keer dat ik zo goed kan luisteren in de kerk. En dan ben ik er misschien wel. En het wordt je zo weer uit handen geslagen. Er is geen mens die goed doet. Er is geen mens die God zoekt. Dat betekent die uit zichzelf God zoekt. Er zijn wel mensen die God nodig hebben. Er zijn 8 miljard mensen die God nodig hebben. Er zijn wel mensen die een verlangen hebben naar God. En die op een bepaalde manier tasten of ze God kunnen vinden. Maar niet mensen die God als God zoeken. Die uit zichzelf naar God toe gaan. Alle mensen lopen ten diepste met een boog om God heen. Dus als je dan denkt, misschien dat het al een beetje beter wordt. Misschien volgende week. Misschien volgend jaar. Vergeet het. Er is geen mens die iets van Gods heerlijkheid heeft. Er is geen mens die ook maar een paar stappen richting God beweegt. Maar er is wel een God die zich over zondaar ontfermt. En zo rijk hoe dat er direct bij staat in vers 24. Dit is eigenlijk de omslag in de Romeinenbrief. In hoofdstuk 1 en 2 en ook het begin van hoofdstuk 3. Dan worden we allen, mag ik het zo zeggen, met de grond gelijk gemaakt. En dus ook met elkaar gelijk gemaakt. Maar dan zegt, daar op die vlakte, als we daar op de grond leggen. Dan zegt Paulus, en kijk nu eens. Kijk nu eens. Er is echt hoop. Geen hoop van beneden af, maar hoop van boven. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, er is verwachting. Er is echte verwachting. Maar zoals we dat gezongen hebben. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Dan zullen wij al juichend geven de eer aan onze Heer. Er is veel verwachting. Er is alle verwachting. Want dit staat er. Ze worden gerechtvaardigd. Ze worden rechtvaardig verklaard. Zodat ze bij God gaan passen. Zo kunnen noemen. Het is, die maan die wordt in de zon gezet. Die maan die duister was. Die wordt in de zon gezet. Zodat de heerlijkheid van de zon erop gaat schijnen. Gerechtvaardigd, dat betekent dus zo rechtvaardig gemaakt, zo rechtvaardig gesproken, dat het past bij de rechtvaardigheid van God. Dat je zegt, het is één en dezelfde rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God en de rechtvaardigheid van mijn hart. Eén en hetzelfde. De zonde, die lelijkheid, weg. Verdwenen. Geen spoor meer van te vinden. Dat is de hoop van het evangelie. Niet een beetje beter worden. Je zou kunnen zeggen, dat is net als wanneer je stenen in een moeras gooit. Misschien herkent u het beeld wel uit de Christenreis. Er was een groot moeras en er probeerden ze wel eens een kruiwagen vol zand in te gooien. Maar dat zand zakte ook moeras uit in. Er bleef niks van over. Je beste werken die verdwijnen in het moeras van je zonde. Er blijft niks van over. Maar God rechtvaardigt. God doet het echte werk. Zodat de zonde verdwijnt. En de heerlijkheid van God verschijnt. En dan staat er met drie woorden bij hoezeer dat van God komt. Ze worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Niet om iets van henzelf betekent dat. God maakt geen onderscheid. Op een andere plaats staat er is geen aanneming des persoons bij God. Het is niet zo dat God dan zegt, ja weet je, jij bent een zondaar, maar als ik je dan zo in het gezicht kijk, dan vind ik jou wel een vriendelijke zondaar. En dan vind ik u eigenlijk wel een nette zondaar. En dan krijgt u wel een beetje voorrang. Dat is er bij God niet. Er is geen onderscheid. Om niet gerechtvaardigd. Dus dat God nu met het evangelie naar u toe komt, dat hebt u niet te danken aan het feit dat u in de kerk zit. Het is andersom. U zit in de kerk omdat God naar u toe komt. Maar God komt niet naar u toe omdat u in de kerk zit. Omdat u zo goed luistert. Om niet. En daar word je klein onder. Dan kun je niet meer roemen in iets van jezelf. Maar daar krijg ik hoop van. Dan hoeft het ook niet meer. Dan hoef je niet iets te wezen. Dan hoef je niet te denken, ja maar ik ben te waardeloos. Ik heb te veel gezondigd. Of ik tel sowieso niet mee. Mijn ouders zagen mij al niet staan. God zal me ook wel niet zien staan. Dat doet er niet toe. Om niet. Zoals de zon. Om niet. Op de aarde valt. Hoe kan het dat je tuin in de zon staat? Nou, het is zo'n mooie bloementuin. Ik heb zoveel mooie goudsbloemen en zonnebloemen en margrieten in mijn tuin gezaaid. Daarom valt de zon op mijn tuin. Nee, als je tuin een puinhoop is, komt de zon er ook op. De zon valt vrij. En Gods werk valt vrij. Uit zijn genade staat erbij. Ja, hoe kan dat dan? Waarom zou God wat willen? Waarom zou God naar mij omzien? Waarom zou God überhaupt naar de mens omzien? Wat ziet hij dan in ons? Dat doet er niet toe. Wat ziet hij in zichzelf? Hij ziet de volheid van genade. Uit zijn genade, dat betekent dus uit die, je zou kunnen zeggen, voorraadschuren van liefde in God. Het is om God. Om wie God zelf is. Om zijn eigen vrije keuze. En dat betekent ook dat het nooit vermindert. Dat niet in 2026 hij een beetje minder werkt. 100 jaar geleden. Ja, toen werkte God nog. In de tijd van Friese Revij. Toen was er wat te verwachten. Maar nu 2026. Ja, we zijn zo ver heen. Gods genade is even groot als altijd. Genade. Dat betekent ook dat hij dus niks van ons nodig heeft. Net als een winkel. Waar dan staat gratis. Het gebeurt meestal niet natuurlijk. Maar als het nou in een winkel staat. Vandaag is alles gratis. Dan kom je in die winkel en zeg je, ja, sorry. Ja, ik kwam voorbij de winkel, ik wou het hebben. Maar sorry, ik heb niks bij me. Ik kan niks indienen. Geen geld. Nee, maar dat hoeft ook niet, het is gratis. Zo is het bij God. Je hebt niks in te leveren en het hoeft dan ook niet. Het is uit zijn genade. En die is overvloedig. Ja, maar het is toch niet eerlijk dat ik zoveel gezondigd heb. Het is niet alleen zo dat ik niks heb. Het is zo dat ik het verzondigd heb. Weet u nog? Het is niet zo dat we de heerlijkheid van God missen. We hebben die heerlijkheid niet, die hebben we ook nooit gehad. Maar het is zo dat we die heerlijkheid derven. Dat we die verloren hebben. Dat we die kwijtgeraakt zijn. Hoe zou God dat kunnen doen als we zelf die heerlijkheid van God kapot maken, tegenin gaan? Zoveel schuld aan onze kant. Dat zijn de laatste woorden. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is de grond. De verlossing die in Christus Jezus is. Daar gaat Paulus het verder over hebben. Ik zal er nu niet heel veel over zeggen. Maar wel aanstippen. Wat is nou die verlossing in Christus? Weet u nog? Psalm 14. God heeft de aarde rondgekeken en gekeken. Is er nou nog iemand? Is er nog ergens een mens die goed doet? Hij zag Noach. Is die het? Hij zag Abraham. Is die het? Hij zag Jozef. Hij zag David. En goed, God wist het wel. Maar elke keer als je dan de Bijbel leest, zou je zeggen, nou misschien is deze het wel. Noach, een man naar Gods hart. Die valt dronken en naakt van zijn sokkel. Abraham dan. Iemand die zo gehoorzaam is. Dat is het ook niet. David, de man naar Gods hart. Dat is het ook niet. Hij zag of er ergens iemand was. Maar er was niemand. Maar Jesaja 56 zegt, omdat er dan niemand was, zo bracht zijn arm hem heil aan. Toen heeft hij besloten, dan zorg ik dat er iemand komt. En toen was er één. Eén die goed was. Eén die niet Gods heerlijkheid dierf, maar die Gods heerlijkheid weerspiegelde. Hij is Gods heerlijkheid. Jezus Christus. De enige met wie God tevreden kan zijn. Volkomen tevreden. En hij heeft nu alles gedaan wat er gedaan moet worden. Hij heeft die derving goed gemaakt. Waar hier staat bij derven de heerlijkheid Gods. Dan kun je zeggen van Christus, hij had de heerlijkheid Gods, maar nog meer. Hij betaalt de heerlijkheid Gods. Hij vergoedt die verloren heerlijkheid van God. Al die, kun je zeggen, verloren miljoenen. Die geplunderde miljoenen. Die heeft hij weer terugbetaald. De verlossing die in Christus Jezus is. Daar is de God zo tevreden mee. Dat hij kan zeggen, er is genoeg. Er is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Er is zeker dan toch ook genoeg voor u. En jou. Op grond van Christus. Buiten Christus kun je het niet krijgen. Maar in Christus vind je zo zekerheid. Er is voldaan. Het kan goed worden. En mag het maar zo noemen. Wat moet je dan doen? Hoe kan de maan Gods heerlijkheid van de zon weerspiegelen? De zon moet erop schijnen. En daarom zegt Paulus het later ook. In Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Geloof. Kun je ook zo benoemen. Gods genade op je laten vallen. Gods heerlijkheid op je laten schijnen. Op dat duistere, verduisterde leven. Je hebt niets. Het wordt niets. Maar je hoeft ook niets te hebben. Alleen ontvangen. Om niet gerechtvaardigd. Omdat je niet meer bij God weg kon blijven. Dat je het offer van Christus niet langer kon verachten. En omdat je dus jezelf al helemaal niet langer wat kon vinden. Ik niets, hij alles. Als je dat ziet, kun je het dan verzwijgen? Dat heeft toch de beste boodschap die er is voor iedereen. Er is geen onderscheid. Of je nog 80 jaar in de kerk gezeten hebt of nog nooit in de kerk gezeten hebt. Om niet gerechtvaardigd. Met minder kan het niet, wordt het niks. Maar meer hoeft ook niet. Eén werk. Een heerlijk werk. Een werk een rijkdom die nooit ophoudt. En waar die dichter van gezongen heeft, genade. Zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien, het leven vond. Want ik was dood, ik was blind, maar nu kan ik zien. Amen. Wij zingen in Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven wat gij het hebt gedaan. 52, vers 7. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O God, vol van genade en waarheid. Wat een voorrecht is het dat u die mensheid, die zo diep gevallen is en alles van u verloren is, alle heerlijkheid van u, dat u die niet verlaten hebt, niet aan zichzelf overgelaten, maar opgezocht. Dat u uw zoon gegeven hebt om mens te worden. In gelijkheid van het zondige vlees. Dat hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Zonde gemaakt is. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Door hem. Wij danken u voor uw grote genade. Wij prijzen u. Om de rijkdom. Van uw heerlijkheid. Wat een voorrecht is het dat wij er ook van mogen horen. Wij danken u met allen die erin mogen delen. Die het al mogen kennen. En wij bidden voor degenen die het nog missen. O geef dat ze het niet langer kunnen missen. Niet langer hoeven missen. Zegen ons allen. En geef dat wij tot zegen mogen zijn. Dat we een ander wel eerlijk de waarheid durven zeggen. Maar ook liefdevol die waarheid kunnen zeggen. Dat uw naam zo oneindig goed is. Dat daarin de hoop ligt voor een ieder. Gedenk ons verder van deze zondag. Schenkt u een goede zondagavond. Een goed vervolg van deze week. Zegen ons in ieder op onze plaats. Wil bewaren voor de zonde. Ons leiden in uw waarheid. Wij danken u voor uw zorg over ons in deze dienst. Voor alles wat u gaf, zodat we konden preken, konden luisteren, konden zingen, konden orgel spelen. Als koster konden werken, als gemeenteleden konden zitten. Zo hebt u voor zoveel dingen zorg gedragen. Laat het ons een wonder zijn. En laat het ook tot zegen zijn. En tot uw eer, om Christus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89. 89, vers 8. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap in de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.